Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 138, dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heeren wegen. 138, het derde vers. Vanavond is onze schriftlezing uit het Matthäus-evangelie, het 25e hoofdstuk, de versen 31 tot en met 46. Matthäus 25, vers 31 tot en met 46. En na de schriftlezing zingen we het 9e vers van Psalm 96. Het juich al voor het aangezicht des Heren, hij komt die de aarde zal regeren. Psalm 96, vers 9. We lezen Matthäus 25 vanaf vers 31. En wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden, en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegenden mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degene die tot zijn linkerhand zijn: Gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of een vreemdeling of naakt of krank of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, het is alweer geruime tijd geleden dat wij aan de hand van onze Heidelbergse catechismus met elkaar geluisterd hebben naar Gods boodschap over de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof in de Heere Jezus Christus. We hebben daar met elkaar uitvoerig bij stilgestaan aan de hand van de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar en ook aan de hand van onze catechismus in zondag 23. Zondag 24 handelt eigenlijk ook nog over datzelfde thema. Ik wil met u uiteraard toch ook nog die 24ste zondag van onze catechismus gaan lezen en overdenken, al zullen we dat dan niet zo uitvoerig doen als dat we dat met de 23ste zondag gedaan hebben. Ik denk in 2 keer met u deze zondag 24 door te nemen. Vanavond lezen wij de 62ste en de 63ste vraag. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Wij willen samen eerst God zegen bidden. Ootmoedig willen we uw grote naam danken, Heere, voor het voorrecht dat wij hier vanavond weer bij elkaar mogen zijn en dat de schriften weer voor ons mogen opengaan. Opnieuw geeft u ons dat onderwijs dat noodzakelijk is. Alles wat u geopenbaard hebt, Heere, is nuttig en nodig. Alles wat u ons bekend maakt en waar u onze aandacht voor vraagt in de schriften en ook in de prediking van uw woord, dat verdient onze aandacht ook, want het gaat over eeuwige zaken, over de belangen van onze onsterfelijke ziel, dat allereerst wel. Over de vraag hoe een mens behouden kan worden en hoe hij verzoend kan worden met die God tegen wie hij gezondigd heeft. En dan overigens, dan heeft dat woord ook zijn betekenis en dan straalt dat uit ook over allerlei terreinen van ons leven hier op aarde. En dan heeft dat woord zijn betekenis ook voor de mens hier, terwijl hij op deze aarde vertoeft en hier zijn werk heeft en hier zijn weg moet vervolgen en hier de dingen meemaakt die gij hem toeschikt. Maar Heere, het zijn dingen die Gij ons bekend maakt. Het zijn de woorden der zaligheid die ons in de schriften gepredikt worden. Het is de boodschap van U, de Almachtige God, de Koning van het heelal. Het is het woord van U aan ons. En zou dat onze aandacht niet verdienen? Laten we er onze aandacht aan geven, Heere. Laten wij mogen luisteren, ook in dit avonduur weer, zoals ons dat betaamt, ook zo luisteren zoals wij straks zullen begeren geluisterd te hebben. Want Heer, als u tot ons komt en ons de woorden der zaligheid voorstelt en als wij dan onder die prediking zitten en met onze gedachten ergens anders vertoeven, of als wij het woord wel beluisteren, maar het daarna vergeten en overgaan tot de dingen van dit aardse leven alleen en volledig ook vergeten en verliezen wat u ons van uwentwege wilde laten verkondigen. Als wij vergetelijke hoorders zijn en als het nooit komt tot het daders van het woord zijn, Heere, dan zal de prediking, dan zal het lezen van uw woord ons ook geen nuttigheid doen. Integendeel, dan zal het straks tegen ons getuigen. En wat zullen we dan op die dag waar we zojuist van gelezen hebben, Die grote en doorluchtige dag des Heren, wat zullen we dan begeren dat we anders in de kerk gezeten hadden en dat we anders met uw woord gehandeld hadden. Maar dan kunnen we dat nog wel begeren, maar dan kunnen we het nooit meer anders doen. Want dan is de tijd voorbij. En al hebben we misschien zoveel keren de gelegenheid gehad om onder uw woord te zitten en zoveel keren de roepstem tot bekering en geloof gehoord. En als het dan allemaal aan ons voorbij gegaan is, Heren, dan is de deur der genade ook gesloten. En dan zal er geen mens meer in die dag nog leren om genade te begeren. En dan zal er niemand dan nog genade ontvangen. O, wij bidden u dat gij het ons leren wilt in het heden der genade. Nu het nog de dag der zaligheid is, nu wij nog in het land der levenden zijn. Trouwens, dat kan ook zo spoedig veranderen. Niemand is immers zeker van zijn leven. Niemand is zeker van zijn levensduur. Dat kan ook zomaar voorbij zijn, Heren. Nu dan, terwijl wij er nog zijn, terwijl het nog het heden der genade is, wilt u ons bekeren als wij nog niet bekeerd zijn? En wilt u voortgaan met ons te bekeren als u dat genadewerk in beginsel reeds werkte? Wilt u overbrengen uit de duisternis en brengen in het licht? En wilt gij degene die gij die genade schonk meer onderwijs geven, opdat zij ook leren wandelen in het licht? O God, wij bidden u dat gij de prediking van uw woord gebruiken wilt om in ons midden nog wonderen van genade te verrichten. Het zal er toch voor ons allemaal op aankomen, Heren, dat we geborgen zijn als het stervensuur aanbreekt en als de dag van het gericht daar is, dat we geborgen zijn. En er is maar één plaats waar we geborgen zijn. Buiten Jezus is alles ijdelheid, en buiten en zonder zijn offer en de bedekking met zijn bloed zullen wij niet kunnen bestaan voor u, o heilig en rechtvaardig God. En daarom wij bidden u dat gij het ons allen op het hart wilt binden, dat u het in de tafelen van onze ziel wilt schrijven, hoe nodig het is om die zaligmaker te kennen in leven en in sterven. En dan wijst u ons ook de weg aan tot hem en tot het geloof in hem. En u wijst ons aan op welke wijze een zondaar bij hem schuilplaats mag ontvangen en hoe hij mag komen tot een waarachtig geloof en tot een geloofsovergave. Heren, ach, wij bidden u, geef dat we die heilgeheimen leren verstaan en dat ze door uw Heilige Geest in onze ziel mogen worden verklaard. Ja, dat wij persoonlijk die genade mogen kennen voor eigen hart en leven. Want dan alleen is ons leven gered. Ach, Heren, u kent ze in ons midden die daar geen kennis aan hebben. Het zij dat ze er in onverschilligheid aan voorbij leven. Het zij dat zij heimelijk hun grond nog ergens anders hebben. Het zij, en dat is weer een andere categorie, die daar misschien bevreesd en bevend voor staat en wel verlangen heeft om meer onderricht te ontvangen ten aanzien van hem en zijn volkomen offer, maar die met allerlei twijfels en duisternissen te kampen hebben en die vrezen dat dat heil voor hen niet is. Heren, hoe het ook zij, u weet wat een ieder van ons nodig heeft. U weet wat nodig is opdat we ontgrond zullen worden. U weet ook wat nodig is opdat we opgeschrikt en aangespoord zouden worden. En u weet ook wat nodig is en hoe dat geschieden moet om een mens vol vrees vrijmoedigheid te schenken. Heren, doe dan wat nodig is. Geef ons overeenkomstig de behoeften van ons hart, maar geef in ieder geval dat wij allen met aandacht mogen luisteren naar die boodschap die ons ook vanavond weer spreken mag van de algenoegzaamheid van de Heere Jezus Christus, en van zijn offerande, waardoor volkomen geheiligd worden al degenen die door hem tot God gaan. Heere, schenk ons een mond om te spreken en oren om te luisteren, en wilt u het wel maken met uzelf, onverdiend als wij naar onszelf kijken, maar wilt u het nochtans doen om Christus wil. Niet alleen ons gedenken, Heere, maar uw ganse kerk voor uw rekening nemen, en overal waar uw woord gebracht wordt het met uw zegen vergezellen. Heere, we dragen aan u op alle die lijden vanwege uw woord en vanwege het geloof in uw woord. Al diegenen die een weg moeten gaan die hen in aanraking brengt met de vijandschap van deze gevallen en verdorven wereld. En in wier leven het woord waarheid wordt, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Heere, wilt gij sterken in de dagen van de beproeving en van de vervolging, en wilt gij uw genade verheerlijken. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht in de dienst van het koninkrijk en overal waar uw naam uitgedragen mag worden en in welk verband en in welke vorm ook. Heere, schenk getrouwheid en bekwaamheid. En wilt gij uzelf groot maken in de werken uwer handen. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. Ja, laat dat ook gehoord, laat dat ook gezien mogen worden. Dat degenen die van uw genade ontvangen ook werkelijk mogen leven tot eer van uw naam. En dat er zo van hun leven ook iets uit mag gaan, als een aanbeveling voor u en voor uw zalige dienst. Schenk dat naar de grootheid van uw ontferming. Vergeef ons al onze zonden. Scheld ons kwijt alles wat wij misdeden, Heere. En aanschouw ons nog in de Heere Jezus Christus. Amen. We zullen nu zingen uit de 85ste psalm, het eerste en het vierde vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, en dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. 1 en 4 van 85. Gemeente, waar ligt ook weer de grond voor de rechtvaardiging van de goddeloze? Niet in de mens, in geen enkel opzicht in de mens. Maar de grond voor de rechtvaardiging van de zondaar ligt alleen in de volkomen genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus, daar alleen. Dus buiten ons, in Christus en in wat Hij heeft tot stand gebracht, in het heil dat Hij heeft verworven en de gerechtigheid die Hem bekleedt. En een mens krijgt daar deel aan, niet anders dan door het waarachtige geloof. Dat geloof is dus onmisbaar om deel te krijgen aan Christus en aan zijn gerechtigheid, zijn genoegdoening en zijn heiligheid. Onmisbaar is dat geloof. Maar toch, zo heeft onze catechismus ons geleerd in het laatste deel van zondag 23, al is dat geloof onmisbaar en al wordt dat geoefend, daarmee heeft dat geloof ook nog niet iets verdienstelijks gekregen. Nee, al is het waar dat we alleen door het geloof deel krijgen aan Christus, dan wordt dat geloof nog niet mee de grond van onze rechtvaardiging. Het geloof, of wat er dan ook verder is in het geestelijke leven, de bekering, de hoop, de liefde en wat er dan ook verder nog aan werkingen en vruchten van het werk van de Heilige Geest gevonden worden in het leven van Gods kinderen, die dingen zullen toch ook nooit mee de grond voor de rechtvaardiging van de zondaar gaan vormen. Die grond blijft uitsluitend Christus en zijn gerechtigheid. Nou, daar is de mens het niet zo gauw mee eens. We kunnen wel zeggen dat we het daarmee eens zijn, en natuurlijk, het is snel genoeg toegestemd dat we het ermee eens zijn, en dat we in dit opzicht de schrift na willen spreken, en ook voluit kinderen van de reformatie willen wezen, want u weet wel dat deze zaken in de reformatie weer glashelder en kristal duidelijk aan het licht zijn gebracht en verkondigd door de reformatoren, dat in strijd met de Roomse leer. We kunnen natuurlijk wel makkelijk toestemmen dat wij in dat opzicht inderdaad ook het spoor van de reformatoren willen volgen en zo ook in het spoor van de schrift willen blijven en vast willen houden aan die fundamentele waarheid van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof in de gerechtigheid van Christus alleen. Maar bevindelijk, laat ik het zo zeggen, is een mens het er zo gauw niet mee eens. Als ons geloof theorie is, zijn we het er gauw genoeg mee eens, ja. Maar als er iets van beleving in ons leven is, als er als resultaat van het werk van de Heilige Geest geestelijke werkzaamheden zijn gekomen om onze ziel geborgen te krijgen en vergeving van zonden te ontvangen, dan is in die bevindelijke weg een mens het er zo spoedig toch niet mee eens, dat het alleen de gerechtigheid van Christus is waardoor ik behouden word. En zo is het ook geschied, dat er heel wat pogingen gedaan zijn om, laat ik het zo zeggen, om de eer van de mens nog een beetje te redden. Want dat is natuurlijk de consequentie als het alleen om Christus wil is dat de mens behouden wordt. En dat God de zondaar rechtvaardigt, dan valt de mens er met al zijn prestaties en met al zijn ijver en met al zijn inspanningen, met al zijn deugden en met al zijn activiteiten finaal buiten. En dan is er voor de mens in deze zaken geen eer te behalen en dan kan hij niets presteren en aanbieden. Welnu, om de eer van de mens nog een beetje te redden en om hem toch nog een zeker aandeel in zijn eigen zaligheid te geven, zijn er allerlei pogingen gedaan en allerlei dingen bedacht. Het is toch al te pijnlijk als de mens er totaal buiten valt. En zo zijn er geweest, en dat heeft onze catechismus al weerlegd in antwoord 61, zo zijn er geweest die aan het geloof toch nog wat verdienstelijks hebben toegeschreven. En die aan de ervaringen van het geloof toch nog waarde hebben gehecht in die zin dat het meehielp om een mens voor God te laten bestaan. Maar er zijn er ook geweest die aan de goede werken van de mens waarde hebben toegekend en die toch ook tot een stuk van onze rechtvaardigheid hebben verklaard. En men heeft dan ook wel gemeend dat men voor een en ander materiaal heeft kunnen ontlenen aan de Bijbel, en men staaft zijn beweringen met hier en daar een beroep op Gods eigen woord. Onze catechismus weet zich geroepen, zeker ook in de tijd waarin dit leerboek opgesteld is, om ten aanzien van deze dingen ook nog een aantal punten te noemen en een aantal zaken recht te zetten. En dan vindt u heel duidelijk in de 62e vraag dat daar natuurlijk een stuk polemiek met Rome achter zit. Want dat is vanzelfsprekend de Roomse leer, dat onze goede werken, zoal niet de hele gerechtigheid, dan toch een stuk van onze gerechtigheid voor God zijn. Niet waar, dat heeft Rome geleerd op het semi-pelagiaanse standpunt van de Roomse kerk. Die uitdrukking kent u toch wel, die titel, die naam, semi-pelagianisme. Je hebt het pelagianisme en dat gaat uit van de onschuld van de mens. De mens is, als die op de wereld komt, niet ontvangen in zonden en geboren in ongerechtigheid, maar hij is neutraal. Hij kan alle kanten uit. De mens is niet verdorven bij zijn schepping en bij zijn geboorte. Dat is het pelagianisme. Het semi-pelagianisme zegt het zo niet. Dat wil wel erkennen dat de mens in zonde ontvangen en geboren is en als een zondaar, als een verdorven mens op de wereld komt, maar niet helemaal verdorven. Of, zo die al helemaal verdorven is, dan krijgt hij bij zijn doop toch wat terug, waardoor van die oorspronkelijke totale verdorvenheid weer wat afgedaan wordt, zodat hij toch nog weer tot wat goeds in staat is. Wel nu, Rome denkt vanuit het semi-pelagianisme, gaat uit van de verdorvenheid van de mens, maar die is niet geheel en al. Die is niet zodanig dat de mens niets meer presteren kan. En vandaar dat men ook komt, als het gaat over de rechtvaardiging en de grond van de rechtvaardiging, tot de stelling dat zeker Christus onze gerechtigheid is. Hij is de enige zaligmaker, dat wil men heus staande houden en verdedigen. Maar door de genade van Christus worden de gelovigen ook in staat gesteld goede werken te doen, en die goede werken hebben eveneens een verdienstelijk karakter. Die worden dus gevoegd bij de gerechtigheid van Christus, en zo vormen de goede werken toch ook een stuk van onze gerechtigheid voor God. Wat er dan in feite op neerkomt, dat men eigenlijk uitspreekt dat datgene wat de Heere Jezus Christus gedaan heeft toch niet genoegzaam is, toch niet volledig is. Daar moet van onze kant toch nog wat bijgevoegd worden, want met datgene wat Christus gedaan heeft kan God toch nog geen genoegen nemen als het niet aangevuld wordt met een aantal goede werken en boetedoeningen van de kant van de mens. Dus tenslotte toch een ontkenning van de algenoegzaamheid van de offeranden van Christus. En wat je dan bij Rome vindt, dat is daar in feite ook niet nieuw. In allerlei vormen is dat in de geschiedenis aanwijsbaar. We vinden dat natuurlijk ook terug in het fariseïsme, in het jodendom, zoals ons dat in het Nieuwe Testament in de dagen van de Heere Jezus getekend wordt, waar ook een vertrouwen was op het vlees. Denk dan maar aan wat Paulus van zichzelf gezegd heeft, hoe zijn leven was voor zijn bekering, dat hij naar de gerechtigheid die uit de wet was onberispelijk leefde. En Paulus zegt van zijn broeders naar het vlees dat zij een gerechtigheid zoeken op te bouwen uit de wet. Uit zichzelf, uit hun eigen prestaties, uit hun eigen doen. Nu, daar heb je dus diezelfde wortel. En je vindt dat bij het Arminianisme alweer op een andere manier terug. Dat is iets wat er altijd geweest is en wat het christendom in zijn loop door deze wereld ook altijd vergezeld heeft. En wat dan daarom ook altijd weer een bedreiging geweest is voor de zuivere leer en voor het zuivere evangelie en de zuivere prediking ervan. En het is aantrekkelijk, het is aanlokkelijk, want de mens kan nog wat doen. De mens heeft nog enige waarde. De mens blijft nog wat overeind. Je hebt toch zo je eigen inbreng ook nog. En het ligt niet allemaal onder het oordeel. En het wordt niet allemaal aan de kant geveegd als van nul en geenerlei waarde in het oog van God. Daarom heeft het natuurlijk altijd zoveel aantrekkingskracht gehad op de mens. En dat is niet uitgestorven, dat is niet voorbij. En laten wij niet denken dat het ons gepasseerd is, gemeente. Want al wijzen wij natuurlijk het judaïsme af en al wijzen wij het rooms-katholicisme af en al moeten wij van het remonstrantisme niks hebben. Er is toch op een andere manier ook nog best heel duidelijk het gevaar dat wij toch aan deze wortelzonde aan deze wortelkwaal ook lijden en dat er ook onder ons nog, ja, min of meer heimelijk of misschien soms wat minder heimelijk geleefd wordt uit die gedachte dat de mens toch ook nog zo zijn eigen inbreng heeft en moet hebben. Daar is wat we dan noemen in de theologie het legalisme, of om een eenvoudiger woord te gebruiken, het wetticisme, dat in allerlei vormen in de kerk voorkomt, waarbij uiteindelijk toch ook nog weer, zij het dan langs een misschien wat meer christelijke weg, een meer door het evangelie beïnvloede manier, ja, de mens via wat hij zelf doet, via wat hij zelf opbouwt, of ook wel in een meer negatieve vorm via wat hij allemaal nalaat, zichzelf een gestalte bij God probeert te geven. Raak niet en smaak niet en roer niet aan, en als men daar nou zijn godsdienst van maakt en als men daar heimelijk zijn hoop op vestigt, dan is men op dezelfde manier bezig, tenslotte als Rome en als de Joden en de Farizeeërs en als de remonstranten. Men zoekt uit zichzelf nog wat te zijn voor God. En dan moet u niet zeggen dat je niks van jezelf verwacht als je het langs deze weg probeert, want natuurlijk verwacht je het er wel van. En je voelt je ook nog boven een ander verheven. En zo zijn er wat dingen waar een mens zich mee op de been kan houden. En zo zijn er al wat listen van de vorst der duisternis geweest om een mens toch maar wijs te maken dat hij het van zichzelf moet verwachten. En dat het, ja, nou ja, in zijn handen ligt of half in zijn handen ligt of wat dan ook. Maar wat moet een mens leren? Wat moet een mens leren? Dat alles wat hij doet en alles wat hij gedaan heeft van geen enkele waarde is. Van geen enkele waarde. En dat niets tot onze zaligheid bijdraagt. Niets wat wij gedaan hebben in onze onbekeerde staat, voordat de Heere ons krachtdadig riep en door de genade tot wedergeboorte bracht en zo ons een plaats gaf in zijn koninkrijk. Niets, niets van wat wij gedaan hebben in die toestand, toen wij nog niet geleerd hadden tot de Heere te vluchten, maar misschien wel heel netjes en vormelijk en deugdelijk geleefd hebben en ons van allerlei dingen hebben onthouden en van allerlei werelds plezier en werelds vermaak verre gebleven zijn. Ik spreek daar geen kwaad van. Dat kunnen op zichzelf nog hele goede dingen zijn. Maar u verdient er de zaligheid nog voor geen ogenblik mee. En ook niets van wat we gedaan hebben nadat we geroepen zijn en overgebracht zijn uit de duisternis in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. Niets van wat we gedaan hebben in de vorm van bidden en zoeken en vragen. Niets van wat we gedaan hebben in de vorm van wenen over onze zonden en schuldbeleiden en anderen vermanen en anderen de boodschap van het woord van God brengen en een ander van het pad van de zonde zoeken af te houden. Ik spreek er geen kwaad van, want dat zijn goede dingen, maar u verdient er niets mee. Geen titel en geen jota van uw zaligheid wordt daardoor tot stand gebracht. Want wat zegt de schrift? Schrift zegt, en ik lees u een paar gedeelten uit het woord van God. Denk aan de brieven van Paulus die op zo duidelijke manier over deze zaken ons hebben ingelicht. De schrift zegt, ik denk aan Romeinen 3. Het 20e vers, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Dus uit wat wij doen om uit gehoorzaamheid aan de wet, het zij uit een wettisch oogpunt, het zij uit een evangelisch oogpunt, het zij uit het oogpunt van uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. En dat is natuurlijk totaal een ander beginsel dan het wettische standpunt dat de wet alleen maar zoekt te onderhouden om daarmee wat te worden in Gods oog. Maar het zij dat wij met de wet leven op een wettische manier, het zij dat wij met de wet leven vanuit het zuivere beginsel van de vreze des Heren, om de wil des Heren te betrachten en werkelijk te kunnen zeggen, Heren, uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten, maar we zullen op die manier nooit gerechtvaardigd worden. Dat zegt de apostel. In het vierde hoofdstuk net eender, vers 4, nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En hoe gaat dat als God een zondaar zalig maakt? Doet hij dat omdat God hem wat schuldig is? Omdat God hem uitbetalen moet? Omdat God hem loon moet geven op grond van zijn verdiensten? Nee, als God een zondaar rechtvaardigt en behoudt en voor eeuwig zalig maakt, dan is dat alleen door het geloof. Alleen door de gerechtigheid van Christus. Denk ook aan wat Paulus geschreven heeft aan de Galaten. Een andere brief van de apostel waarin hij ook zo duidelijk heeft gezegd hoe de zaken liggen. In het tweede hoofdstuk, het 16e vers. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet. Ziet u het weer? Niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. En in de brief van de Efeziërs al net eender, in de brief van de Filippenzen vindt u het, in de brief van Titus vindt u het. Waarom zo vaak? Waarom zo vaak? En zoveel getuigen van dezezelfde waarheid niet uit te werken, opdat niemand roemen. Niet uit te werken der rechtvaardigheid. Niet in het vlees betrouwen. Niet met de gerechtigheid van de wet. Niet met mijn gerechtigheid. Waarom is de apostel door de geest Gods zo menigmaal geïnspireerd om dezezelfde waarheid te brengen? En waarom klinken van links en van rechts en schier uit al de brieven van de apostel deze getuigenissen in onze oren? Omdat God weet dat de laatste plaats waar een zondaar heen zal vluchten Christus Jezus is. De laatste plaats waar hij heen zal vluchten is de Heere Jezus. Want altijd zal die mens geneigd zijn om zijn toevlucht te nemen tot zichzelf en tot een ander en tot de wet en tot, noemt u maar op. De laatste plaats waar hij heen gaat, dat is Christus, maar dan moet hij van al zijn gronden losgeslagen en van al zijn steunsels beroofd zijn om zich zo in zijn ware ellende, in zijn ware verlorenheid te presenteren als een hulpbehoevend mensenkind dat nergens meer steun kan vinden. Zo zich presenteren aan de borg en zaligmaker van zondaren. En om een mens daar nou wat gauwer te hebben. Mag ik het zo zeggen? Om een mens nu wat spoediger aan de voeten van de Heere Jezus te hebben. Heeft de Heere zijn knechten in zijn woord zo menigmaal geleid tot het uitspreken van dezezelfde waarheid. Opdat we het zouden leren niet langer te verwachten daar waar ons hart het van nature van verwacht. Niet langer te zoeken daar waar wij vanuit een verbroken werkverbond altijd weer zoeken. Maar opdat we het leren wagen met Christus Jezus en zijn gerechtigheid. En daarom heeft onze catechismus het ook nodig gevonden en terecht om over deze zaken afzonderlijk te spreken. En zo tegelijk die Roomse leer en al die gereformeerde, maar niet wezenlijk gereformeerde leer van een wetticisme of van een weet ik wat meer, een verbondsheiligheid en een verbondsgerechtigheid waar je toch nog wat mee wordt. Dat is ook zo half Rooms, nietwaar? Zoals de ingestorte genade bij Rome. Zo hebben wij de genade ingestort gekregen met het verbond. Dat is allemaal precies uit dezelfde wortel. Maar om al dat soort dwaling en al dat soort ketterij waardoor een mens tegengehouden wordt op de weg des levens, op de weg naar Christus moet ik zeggen, om al die dingen een keer weg te krijgen, uit de weg te bannen, heeft onze catechismus heel radicaal gezegd. Waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Daar staan twee dingen. Daar staat geen van onze werken, voor onze bekering of na onze bekering. Geen van onze werken kan de eisen van Gods wet volmaakt rechtvaardigen, bevredigen. U weet het, God stelt ons een norm. Zijn heilige wet, dat deed hij in het paradijs. God is niet veranderd, al is de mens veranderd. En omdat God niet veranderd is, krijgen wij nog altijd die wet voorgesteld. En we zullen ons er altijd nog weer voor moeten stellen ook. En we zullen aan die wet gehouden worden en naar die wet geoordeeld worden. Al hebben wij moedwillig onze post verlaten, dat verplichtte God nog niet om zijn wet te veranderen. Nog steeds is hij de rechtvaardige wetgever
de God die met die geboden tot ons komt. En dan vraagt hij een volmaakte gehoorzaamheid. Aan het eerste, aan het tweede, aan het derde, aan het vierde, aan het vijfde, aan het zesde, tot en met het tiende gebod. Een volmaakte gehoorzaamheid. In al uw werken, in al uw daden, in al uw woorden, in al uw gedachten. En elk werk, elk woord, zal die volmaaktheid als kenmerk moeten hebben. En als we maar één ogenblik nalaten God lief te hebben boven alles, staan we schuldig aan de ganse wet. En als we maar één ogenblik in onze gedachten begeren wat van onze naaste is, is de volkomenheid van onze wetswerken al weg. En is het met zonde bevlekt. En God kan het niet accepteren. Voor onze bekering leven we uit het beginsel van de zonde, hoe we dat ook camoufleren en bedekken. En na onze bekering leeft het beginsel van de zonde nog in ons. Al leven we er niet meer uit, maar het leeft nog in ons. En alles wat we doen, onze beste werken in kluis, onze heiligste verrichtingen, in de meest verborgen en intieme omgang met de Heere, zijn nog zondig. Omdat ze bevlekt zijn. Zijn nog onvolkomen. Omdat ze niet in elk opzicht God de Heere bedoelen. En daarom God kan daar niets van laten meetellen. Als het gaat om de grond voor uw zaligheid. Dat is het eerste wat hier staat. En het tweede is. Geen van onze werken kan iets van onze zonden herstellen. Want stel nu eens, en nou moet ik een veronderstelling uitspreken, die al geen werkelijkheid is, dat zagen we zo pas al. Maar stel nu eens dat wij in staat zouden zijn vanaf een bepaald ogenblik in ons leven om heilig voor God te leven en dan volmaakt heilig. Stel nu eens dat er niet anders dan goede werken uit onze handen voortkwamen en goede Godverheerlijkende woorden uit onze mond kwamen en Godverheerlijkende gedachten in onze gedachten rondgingen. Stel nu eens dat door de wederbarende werking en de heiligende werking van de Heilige Geest dat op een bepaald ogenblik zou gaan beginnen in ons leven. Wat kwam er dan nog terecht van die zonden van vroeger? Worden die daardoor uitgewist? Ik heb u een aantal weken geleden dat in beeld gebruikt, die illustratie van een moordenaar die een moord begaan heeft en schuldig staat en dan tot bekering komt. En dan niet anders dan goede werken begeert te doen en een nieuw leven begeert te leven, werkelijk tot bekering komt. Is daarmee zijn misdaad teniet gedaan? Is daarmee zijn schuld uitgedelgd? Is daarmee dat hele zwarte schuldenregister van vroeger weggedaan uit Gods boek? Nee, dan blijft dat nog ten volle getekend staan voor Gods aangezicht. Dan zou een mens op zijn 20ste, op zijn 40ste jaar volmaakt heilig beginnen te leven. Dan is daarmee nog niet teniet gedaan de schuld van het verleden. En gemeente, ja, hoe pijnlijk dat ook is en hoe diep dat er ook insnijdt, hoe ver u ook gevorderd bent in de genade, hoeveel kennis u van God en van zijn Zoon en van zijn Geest ook zoudt hebben ontvangen, hoeveel gebeden er in uw leven al verhoord mogen zijn. Hoeveel ogenblikken van Gods ontmoetingen u gehad moogt hebben. hoeveel tranen van oprecht berouw u ook geschreid mag hebben. Hoe hartelijk uw ziel uitgesproken heeft de Heere lief te hebben. U zult nooit één draad van uzelf weven in het kleed van de gerechtigheid waarmee God u bedekt. Nooit één draad. Want voor God geldt alleen een volmaakte gehoorzaamheid. En die leveren wij nooit op. Die levert het meest gevorderde kind van de Heere niet op. Die levert het meest bevoorrechte mensenkind niet op. Nee, er blijft niets over van de mens. Heus niet. Heus niet. En we kunnen niets van onszelf verwachten. Het moet helemaal van een andere kant komen. Alleen van de offeranden van Christus. En ik word er niet moe van, gemeente, om u dat nogmaals te zeggen, al is dat in het voorafgaande al benadrukt, omdat onze catechismus dat in antwoord 60 zo uitvoerig belicht. Laat ik het weer mogen zeggen. Alleen de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus kan mijn gerechtigheid voor God zijn. Alleen wat die borg en zaligmaker in Gethsemane verricht heeft. En op Gabbata doorleden heeft. En op Golgotha volbracht heeft. Alleen dat werk. Dat is door God volbevonden. Zijn lijdelijke. Zijn dadelijke gehoorzaamheid. Hij heeft aan het recht van de wet een volkomen genoegdoening geschonken. En van al zijn werken, tijdens zijn leven op aarde en tijdens zijn lijden in de laatste dagen van zijn leven bijzonder, heeft hij in alle opzichten aan God het volkomen recht gegeven. In alles wat hij deed, was hij op niets anders georiënteerd en aangelegd dan de eer en de wil van zijn vader. En al de geboden hebben in zijn ziel gegrift gestaan. En ook met zijn gedachten niet, zelfs met zijn onbewuste gedachten niet, zelfs in zijn dromen en in zijn onbewuste momenten niet, heeft hij ooit iets gedaan waardoor de wet van God toch weer gekrenkt zou worden. In alles wat hij deed, was hij volledig gehoorzaam. En zo alleen heeft God een volkomen genoegdoening ontvangen en een volkomen gerechtigheid gekregen. Maar als dat dan volkomen is, dan hoeft er toch ook niets meer bij. Als dat dan alles is wat God de Vader als rechter vroeg en waarvan hij gezegd heeft, ik heb er een welbehagen in, en waar hij op de paasmorgen zijn stempel, zijn zegel opgezet heeft. Als dat dan alles is wat het recht van God te eisen had, dan hoeft er met dat armzalige gestumper van een mens toch niets van aangevuld te worden. O, er ligt een volkomen zaligheid klaar. Een volmaakte gerechtigheid is er gereed gebracht. En wat ligt daar een ruimte in? Juist voor diegene die ontdekt heeft dat hij nergens in zijn leven enige volmaaktheid in kan ontdekken. Wat ligt er een ruimte in voor iemand die telkens weer moest ondervinden dat dit hem bij de handen afbreekt en dat dat hem uit de handen geslagen werd en dat hij hiermee voor God geen gestalte had en dat hij daar nog niet mee beter geworden was en dat hij hiermee God niet kon behagen. Wat een ruimte ligt er dan in het evangelie dat ons predikt. Een zaligmaker die aan al de eisen van het recht van God volkomen genoeg gedaan heeft. En dan hoeft een arm, moe gestreden zondaar die het hier en daar geprobeerd heeft en die zoveel steunsels misschien al gehad heeft, die allemaal onder zijn oksels vandaan bezweken, niet anders meer te doen dan tenslotte zijn anker uit te werpen in de rotsgrond van Christus gerechtigheid. Maar als we zelf nog aan het tobben zijn. En wat doet de mens dat lang? Komt dat dan? Dat komt omdat we altijd nog proberen uit dat verbroken werkverbond te leven. En omdat die Roomse, Joodse zuurdeesem ons allemaal nog in het leven inzit. Maar als een mens nog zelf aan het tobben is. In de weg van zelfverbetering. In de weg van heiliging uit eigen kracht. In de weg van strijden tegen de zonde in eigen kracht. In de weg van jezelf toch wat opbeter maken en jezelf toch wat aangenaam maken en meer bidden en meer lezen en ernstiger bidden en ernstiger lezen. En als het dan niet gaat en als je je aandacht er niet bij kan houden, wat kan een mens zich dan ongelukkig en ellendig voelen? Als je voelt dat je er niet beter van wordt en dat je na een jaar tobben en zwoegen nog niet anders bent, als je nog zo zelf aan het tobben bent, dan mist de vrede en de rust. En dan kennen wij die vaste ankergrond niet. O, een mens doet dat niet waar. Zeker als die pas ontdekt is. Als hij ontdekt is aan zijn zonde. En zijn zonde maken scheiding tussen de Heere en hem. O, wat gaat hij dan tegen de zonde strijden? Een mens gaat dat doen, niet waar, als hij ontdekt dat hij het niet waard is om voor Gods aangezicht te verschijnen. En gaat hij proberen zichzelf toch wat waarde te geven en waardigheid te geven om wel voor Gods aangezicht te kunnen bestaan. Als een mens dat ontdekt heeft, dat de Heere zoveel op hem aan te merken heeft vanwege de onheiligheid in zijn leven. Hij gaat proberen het anders te doen en heiliger voor God te leven. En je geweten zwijgt nochtans niet. Want God laat de mens in die weg gelukkig geen rust vinden. Het gaat ook niet. Er is maar één grond, er is maar één gerechtigheid, er is maar één genoegdoening. En daar zal tenslotte een zondaar terecht moeten komen. Geef het dan toch gewonnen. En verwacht het niet meer van uzelf. Eén van tweeën. Zolang we het nog van onszelf verwachten, leven we vanuit het beginsel van de hoogmoed. Zoals die fariseer, die meende dat hij het er aardig afgebracht had. En er lopen wat van die christelijke fariseers rond, die menen dat ze het er nog aardig afbrengen. En die nog nooit in waarheid een blik in hun eigen hart geslagen hebben. En die nog nooit in waarheid gezien hebben hoe diep de verdorvenheid zit. Of, als we niet leven uit het beginsel van de hoogmoed van het fariseïsme, dan is ons leven voortdurend lam en kreupel en we zuchten en we leven constant onder een wolk. Omdat we ontdekken dat we met al ons pogen en met al onze inspanningen, met al onze ijver en met onze heilige bedoelingen en met onze goede voornemens toch nog nooit wat voortbrengen wat aan de norm van God beantwoordt. Behoren we bij die eerste categorie? Want dat fariseïsme legt dan alles wat u nu gedaan hebt. Legt dan alles waar u wat van verwacht. Legt dan alles van uw inspanning eens neer voor Gods heilige wet. Al die morele werken waarin we ons onderscheiden van de wereld die in goddeloosheid leeft, zo doen wij niet. Nee, nee, zo doen wij niet. Nou, leg dat nou eens neer voor de spiegel van Gods wet. En al die liefdadigheid, al die gaven die u geeft voor goede doeleinden, en die inspanning die u getroost, die u zich getroost voor uw medemens, en al die godsdienstige werken, dat bidden, dat onderzoeken van Gods woord, en al die dingen, leg dat nu allemaal eens neer voor Gods wet. En tel het eens op, hoeveel hebt u dan? Hoeveel hebt u dan? Dan zegt God, dat is allemaal een wegwerpelijk kleed.
dat zegt God. Onze gerechtigheden, een wegwerpelijk kleed. Houd er dan toch mee op. En horen we bij die tweede categorie. Altijd maar weer proberen en zoeken en trachten en altijd maar weer die ontdekking. Het gaat niet. Hier tekort, daar tekort. Dit kan niet, dat kan niet. Aanvaard nou eens dat het allemaal tekort is. Aanvaard nu eens dat het morgen niet anders zal zijn. Vandaag niet geschikt. Morgen net zo min geschikt. Over een jaar dan net zo min geschikt. Vandaag niet bekeerd. Over een jaar net zo min bekeerd. Vandaag niet heilig. Over een jaar en aan het einde van uw leven bent u het nog niet. Aanvaard dat nou eens. Aanvaard nu eens dat het nooit anders wordt en dat u nooit beter wordt. En dat het nooit zo zal zijn dat u vanuit uzelf en vanuit uw eigen prestaties voor God zult kunnen bestaan. Aanvaard dat. En buig daaronder. En laat dat u verbreken, want dat tekent onze diepe val en onze grote ellende. Aanvaard het en laat het u verbreken, maar aanvaard tegelijkertijd het getuigenis van het evangelie, dat Christus genoegzaam is om al die ongerechtigheid te bedekken. En dat Christus bloed genoegzaam is om al die schuld weg te wissen. En dat Christus geest genoegzaam is om u gans heilig voor Gods aangezicht te stellen. Aanvaard ook dat getuigenis van het evangelie in het waarachtige geloof. En dat is de weg die de Heere een mens probeert op te sturen. Om hem zo aan de voeten van die gezegende zaligmaker te krijgen. Om hem zich zo aan Christus te laten uitleveren. Uitgewerkt. Uitgewerkt. Maar dan ook uitgewerkt, om zo hem te omhelzen, om zo hem vast te grijpen en om zo te steunen op zijn genoegdoening, op zijn gerechtigheid en op zijn heiligheid. En dit is het werk Gods. En meer vraagt God niet. Dit is het werk Gods. Dat gegelooft in hem die hij gezonden heeft. En dan tenslotte de vraag hoe het dan zit met het loon op de goede werken. Dat is wat onze catechismus verder nog even aan de orde stelt. Hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Ja, de Bijbel zegt dat niet waar, er is loon. Het onderhouden van Gods geboden is een groot loon. De Heere zegt tot Abraham, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En we vinden dat op vele andere plaatsen. Ik denk ook aan dat gedeelte uit Matthäus 25 wat we gelezen hebben. Maar de Heere Jezus in het laatste gericht ook de werken zal betrekken. En als het gaat over die schapen, dan wordt tot hen gezegd, komt in de vreugde uw Heere en erft het koninkrijk dat u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Want ik was krank, ik was in de gevangenis, ik was hongerig, ik was dorstig en gij hebt mij gediend. En zij zeggen, Heere, wanneer? Indien gij dat aan een van mijn minste broeders gedaan hebt. En dat loon, dat zal een kind des Heeren dan geenszins ontgaan. Dus er is loon, jawel. Verdienen ze dan niks? Nee, ook niet. Ze verdienen niets en ze worden toch beloond. Wat is daar de oplossing voor? Dat is eenvoudig. Het zijn toch geen knechten, maar het zijn toch kinderen. En een knecht werkt om loon. En een kind werkt
om God te behagen. En niet om loon. Een kind des Heren doet toch die dingen niet om er wat mee te verdienen. Maar die doet het toch omdat hij God lief heeft. En zijn liefde daarin tot uitdrukking wil brengen. En dat is niet opgelegd, want die mensen in Matteüs 25 weten het niet eens meer dat ze het gedaan hebben. Omdat het beginsel van de liefde hen dreef en niet het beginsel van de loondienst. En daarom als ze dan beloond worden, en dat worden ze, dan is dat de beloning uit genade en niet naar schuld. Worden ze dan beloond? Jawel, in dit en in het toekomende leven. Gemeente, we hebben een ernstige fout gemaakt, ben ik bang, toen wij de leer van de verdienstelijkheid van de goede werkende deur wezen. Toen hebben we ook de leer van de beloning van de goede werkende deur gewezen. En toen zijn we gaan denken, en moet u eens bij uzelf nagaan of u ook zo denkt. Toen zijn we gaan denken waar het op aankomt, dat is dat ik weten mag dat ik bekeerd ben. Dat ik weten mag dat ik straks naar de hemel ga. Denkt u zo? Is dat voor u het punt, dat u maar weten mag dat u behouden zult worden? Is dat dan niet belangrijk? Jawel, dat is belangrijk. Maar het maakt verschil of je behouden wordt zoals Abraham of zoals Lot. En dat verschil zijn we vergeten. En dat is het verschil tussen degene die wel en die geen goede werken gedaan hebben. En wij zijn gaan denken, als ik maar behouden word, al is het dan net op het nippertje zoals Lot, dan is het nog goed. Nee, dat leert de schrift ons niet. Het is maar niet de zaak, de vraag of we behouden worden, of we straks naar de hemel mogen. Maar het is ook net zo goed de vraag hoe onze omgang met de Heere is. En hoe ver en hoe diep we ingeleid mogen worden in de heilgeheimen van Gods verbond en woorden. En hoe we onderwezen worden in de verborgen omgang met de Heere. Het is van belang niet alleen maar dat wij straks behouden worden, maar dat wij als een kind leren leven in de verborgen omgang met die God en Vader. En dat wij als een kind die God en Vader mogen leren liefhebben en vrezen. En in teerheid van handel en wandel in de weg van zelfverloochening hem mogen behagen. Dat hoort er ook bij. Opwassen en toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Jawel, Lot wordt wel behouden. Maar hij laat niks achter. Niets laat hij achter. En geen enkele ziel mag hij meenemen naar de hemel. Om te zeggen, zie ik, zie hier ik. En de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. Omdat het goede werken doen in zijn leven ontbrak. En ontbreekt dus ook dat loon. Dat genadeloon. Gemeente, ziet u hoe het ligt? Het is maar niet alleen belangrijk, het is belangrijk natuurlijk, dat stem ik u toe, dat we weten mogen dat we behouden worden. En ijver naar die wetenschap. Zie dat u dat voor uzelf op goede gronden weten mocht. Dat u nu de Heere leerde kennen en straks eeuwig met de Heere zult mogen zijn. Maar het is niet alles wat de Heere u schenken wil. Het is niet alles wat het evangelie ons voorstelt. Er is ook nog een leven met de Heere. Er is ook nog een omgang met de Heere. Er is ook nog de verborgen omgang die vinden zielen waar zijn vrees in woont. Er is ook nog het onderwezen worden door de Heere. Er is ook nog dat uitgaan naar de Heere. Er is ook nog heel dat geestelijke leven met zijn op en zijn neer, met zijn vreugden en met zijn zorgen, met zijn uitreddingen en met zijn beproevingen. Dat is waar, maar waarin toch gezocht moest worden en gestaan moet worden naar die tere, verborgen omgang met God.
om de zonde te haten en te mijden en te vlieden. En vanuit het nieuwe leven zo met de Heere te mogen wandelen, dat wij in de dagelijkse omgang de waarachtige vrezen des Heeren hem mogen ontmoeten. Om zo, niet uit een wettisch beginsel en niet om er wat mee te worden, maar vanuit het kinderhart God te mogen liefhebben, ook in het doen van zijn geboden. En daar hecht de Heere waarde aan. En daar geeft de Heere loon op. Bewijs uit de schrift. Het eerste hoofdstuk van de tweede Petrusbrief. En laten we daarmee eindigen. Heeft de apostel genoemd al die christelijke deugden. En daar verdienen ze niks mee hoor. Daar is geen streep. Daar is geen draad van gevlochten in het kleed wat de schande van hun naaktheid bedekt. Niets. Want dat ganse kleed heeft Christus met zijn dood en bloedstorting voor hen geweven. Maar de apostel gaat niet te min vanuit het werk van Gods geest in de vernieuwing van die kinderen God spreken van de christelijke deugden. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, vers 5 van 2 Petrus 1, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Ziet u het? Nee, maak daar geen grond van. Maak daar ook niet een stukje van de grond van, een stukje van onze gerechtigheid, want dat is het niet. Maar toch, zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn. Ze zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus, want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging van zijn vorige zonde. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want daar hebt u het loon hier in dit leven. Dat doende zult gij nimmer meer struikelen. En dan het loon na dit leven, bij de uitgang van dit leven en daarna. Alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Dat is geen verdienste. Het zal genade zijn, maar het behaagt God zijn kinderen loon te geven, opdat hij te meer verheerlijkt wordt. Amen. We zingen Psalm 19, het zesde vers.
Oh.
We mogen uw grote naam dankend erkennen, Heere, voor het voorrecht dat u ons ook in deze avond nog weer onderwijs wilde geven uit uw heilig woord. En weer mocht het gezegd worden dat in de Heere Jezus Christus een eeuwige gerechtigheid is. Een algenoegzame gerechtigheid voor armen en ellendigen. O, dat er velen mogen komen tot hem. En mogen vluchten tot hem en mogen schuilen bij hem. Heere, Heere, u kent ze in ons midden. Die het op welke manier altijd nog zonder hem stellen. U kent ze ook. Wie leven altijd nog onder een wolk verkeert. O, die wel ernstig werkzaam zijn en worstelingen kennen en benauwdheden kennen en schuldbesef hebben en hoop en verwachting soms mogen hebben en uitzicht een ogenblik, maar dan weer donkerheid en nevel en duisternis. U kent ze ook in ons midden, Heren, die het op welke manier misschien toch nog proberen langs de weg van zelfverbetering. Langs de weg van eigen inspanning om zo toch wat beter te worden in uw ogen, misschien ook in eigen oog. Ach, wat zijn er allerlei strikken en listen op de weg des levens. En wat kunnen er vele dingen zijn, Heren, die ons ophouden. En wat maakt Satan gebruik van alles en allerlei. En wat vindt hij ook een aansluiting bij ons bestaan dat ten diepste nog leeft uit dat werkverbond dat allang verbroken is. Heren, wilt u eens doorbreken en wilt u eens genade geven om het met uw woord en met de verklaring, de goddelijke verklaring omtrent de algenoegzaamheid van de Heere Jezus te wagen. Om niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En om ook niets anders te begeren en iets anders te hebben en iets anders te bezitten. En al moeten we er dan zelf aan en al gaat de grond dan uit alles weg. En al wordt dan alles een wegwerpelijk kleed. Ook de dingen waar we groots mee geweest zijn misschien en waar we wat van gedacht en van verwacht hebben. Ook die dingen waar we heimelijk op gesteund hebben. Ook die dingen waar we onszelf wat mee aangepraat hebben. Ook die dingen die misschien allemaal nog echt van u geweest zijn, maar die nooit bedoeld waren als onze zaligmaker. En als de grond voor onze zaligheid, maar alleen als aansporing om vol te houden op de weg naar die gekruisigde Christus toe. Heer, al moeten we dan veel, al moeten we dan alles, al moeten we onszelf kwijtraken. Laat dat dan het offer zijn dat we gewillig brengen. Om in hem gevonden te worden. Niet hebbende mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar de gerechtigheid die uit het geloof in Christus Jezus is. Heere, werk met uw Heilige Geest, zaligmakend, bekerend. Onderwijzend, vrijmoedigheid gevend, werk met uw Heilige Geest, Heere, uw naam tot eer. En zegen zo uw woord, zegen zo wat wij vandaag uit uw woord meekregen, Heere, en laat het in de zin der gedachten mogen blijven, in de overleggingen van ons hart, en laat het ons uit mogen drijven tot u voor het eerst of bij vernieuwing om bij u te zoeken. Wat we niet kunnen missen, voor de tijd niet en voor de eeuwigheid nog minder. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het 83ste vers. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.